Goedemorgen, gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Versluis uit Wageningen zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, de Vereniging voor Zending in Nederland. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in revalidatiekliniek Padua in Boekel, die deze week overgaat naar Vrijthof in Tiel. Voor de heer Van Eldik, Heuningstraat 5, en de heer Van Os, Waalbandijk 93, in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. En voor Dani van Maalzaken, Zwijning 22, die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is opgenomen. Danken mogen we met onze broeder, ouderling Teun van Blijderveen en zijn vrouw Geertje, het Kempke 9, die vandaag 25 jaar getrouwd zijn. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Aanstaande dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Zaterdagmorgen om 8 uur is er een mannenontbijt en om 10:30 een vrouwenlunch. U kunt zich hiervoor opgeven door invulling van de lijst op het prikbord bij de ingang van het baken. Zaterdagmiddag wordt het seizoen voor de clubs, de kindernevendienst en de zondagsschool geopend. Alle kinderen van de basisschool worden hiervoor van harte uitgenodigd in het baken. De middag begint om 1:30 en eindigt om 4:00. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Aanstaande vrijdagavond om 6:30 wordt Deo Volente in de Cunerakerk in Renen het huwelijk bevestigd en ingezegend van Marien Roodbeen, Mezendreef 7 Kesteren en Corine Bos, Muskesand 7. Dominee Hof uit Dodewaard hoopt in deze dienst voor te gaan. We bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. In de grote zaal van het baken liggen uitnodigingen klaar voor de kategezanten. Ook voor hen die buiten Ochten wonen. Graag vragen wij uw medewerking voor het bezorgen van deze brieven. Alvast hartelijk dank daarvoor. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. En ook vers 2. Ik zal aan u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 9. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 45, de versen 1 en 8. Psalm 45, het eerste en ook het achtste vers. Gemeente, de Heere God die heeft ons zijn woord gegeven en door middel van dat woord mogen we hem kennen, mogen we hem ook dienen, mogen we hem volgen in ons leven. En dat woord dat geeft ook, als we daarnaar luisteren, richting. De 10 geboden bijvoorbeeld, die geven ons weer, mogen we ons daar ook zelf aan spiegelen, wat God van ons vraagt als we hem dienen, hoe dat dan moet. En de Heer Jezus die heeft die woorden samengevat. Ook daar zullen we naar gaan luisteren. De Heer God die komt zo in Exodus 20 naar ons toe, stelt zich voor en spreekt: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en ook die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben naijverig een jaloers God, die de zonde van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht, vierde generatie van hen die mij haten, die mij negeren. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw midden is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult ook geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren dat wat van uw naaste is, zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus vatte deze woorden samen in een antwoord op iemand die vroeg: wat is nou het grote, het allerbelangrijkste gebod? En toen antwoordde de Heer Jezus: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. Maar het tweede, dan dit gelijk: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 119, de versen 53 en 65. Psalm 119, vers 53 en vers 65.
Thank you.
Gemeente, wij mogen nu met elkaar de Heer God bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Laat ons bidden. Heer God, zo mogen we u allereerst tegemoetkomen om u de lof te brengen. U hebt ons alles gegeven, ook in de achterliggende week. En wij mochten vanmorgen een nieuwe week beginnen door op te staan en ons gereed te maken om naar uw huis te komen. Een gang die we wel meer hebben gemaakt, tenminste de meeste van ons. En dan is dat best wel gewoon. We zijn eraan gewend geraakt. En toch, u probeert ons even halt te houden om ons ook op die wandeling, of misschien zijn we wel op de fiets gekomen met de auto, maar in ieder geval dat komen naar uw huis, daarvan zegt u, ja, maar toch is het bijzonder, want ik ben daar. Telkens weer als mijn woord open gaat en jullie daarnaar luisteren, dan ben ik het die spreek. En niet alleen hier. U doet dat overal waar uw woord open gaat, maar het is wel heel bijzonder dat we de ruimte hebben en de mogelijkheid en de vrijheid dat we in alle rust met elkaar als leden van uw gemeente daar mogen luisteren op de zondagmorgen. U verzamelt ons. En zo zijn we in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, want wij zijn christenen genoemd, samen. Uw gemeente, uw lichaam. Met al die mensen die overal op deze wereld hetzelfde doen. Daar mogen we u voor danken. En dan mogen we ook bidden om uw geest. Want dat gewone bijbeltje waar we ook zo gewend aan zijn geraakt en waar we soms best wel eens wild mee kunnen doen, dat is uw woord. Ook al is het maar een boek. Maar dan is het zo bijzonder dat u door middel van uw geest van dat boek een levend woord maakt. Dat u daarmee ons hart kan aanraken. Zelfs ons leven ermee kunt veranderen. Dat we zo anders gaan denken over u dan we voorheen deden. Dat we andere dingen gaan doen die we eerst niet deden en dingen gaan nalaten die we wel eerst deden, maar die u niet goed vond. U geeft richting aan ons leven. U bent met uw woord een lamp voor onze voet, zoals we in het donker onderweg gaan en we ook licht nodig hebben. Straatlantaarns of de lamp van onze fiets of van de auto, maar we hebben licht nodig. En dat geldt ook in onze relatie met u. En dat wilt u gebruiken, uw licht, dat wilt u ontsteken in ons hart door middel van uw geest. Zo mogen we ook belijden, en we deden dat ook al in de kerkraadskamer, dat u er bent. En we deden dat vanmorgen al in uw huis, hier in de kerkzaal, dat u er bent. Ook al kunnen we u niet zien, maar het is wel geweldig als we dat elkaar mogen voorhouden. Maar wilt u het ons in het hart ook doen beleven dat u er bent. Zo mogen we u een zegen vragen over deze dienst. Als uw woord geopend wordt, als we daaruit gaan lezen en als we daar met elkaar over hopen na te denken, hier in uw huis en thuis, als er wordt meegeluisterd. Wij mogen u dat vragen in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het. We hebben vanmorgen drie schriftlezingen. Allereerst Psalm 139. Psalm 139. En wij lezen daarvan de eerste 12 versen. Wij lezen daar het heilig woord van God, een psalm van David voor de koorleider. Heer, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voor, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Dat is de eerste schriftlezing. Wij lezen vervolgens ook uit 2 Koningen 14. 2 Koningen 14 vanaf vers 23. En jongens en meisjes, we lezen daar over Jona. En jullie kennen allemaal Jona. We weten wel, tenminste, ik denk het wel dat jullie die kennen. En ik heb ook begrepen dat jullie er straks ook een liedje over gaan zingen en ook dat daar verteld gaat worden. We kennen dat liedje wel, hè, op een dag dat de Heer God tegen Jona zei, luister goed, Jona, Jona, ga naar Nineveh. En wat zei Jona toen? Nee, juist. Op een gegeven moment gaat hij dat wel zeggen, maar daar zit een heel verhaal tussen. Maar wij gaan eerst in 2 Koningen 14 met elkaar lezen wie Jona was. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd in Samaria koning Jerobeam, de tweede, zoon van Joas, de koning over Israël. En hij regeerde 41 jaar. En hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, de eerste. Jerobeam de eerste die Israël deed zondigen. En hij bracht ook het gebied van Israël van de Bohamaat tot de zee van de vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet van Gat-Hefer. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. En de Heer had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel zou uitwissen. Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de tweede, de zoon van Joas. En het overige nu van de geschiedenis van Jerobeam, maar al wat hij gedaan heeft en zijn macht. En hoe hij oorlog gevoerd heeft en hoe hij Damascus en de maat van Juda aan Israël teruggebracht heeft. Is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël? En Jerobeam, hij ging te rusten bij zijn vaderen, bij de koningen van Israël. En zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. En dat is dan de tweede schriftlezing. Wij lezen ook het allereerste begin uit het boek Jona. Jona 1, vanaf het eerste vers dus, tot en met het vierde vers. Jona 1, vanaf het eerste vers. Wij lezen in Jona 1, het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. En hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht, ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Gemeente, wij staan stil vanmorgen bij dit gelezen gedeelte, dat de Heere God, ook als we het niet altijd bewust zijn, maar toch bij ons is. En wij doen dat aan de hand van de woorden in het laatste stukje uit Jona 1, de laatste schriftlezing, de woorden uit vers 3. En je komt dat dan twee keer tegen, dat Jona wegvluchtte van het aangezicht van de Heere God. Maar zo zullen we zien, Jona lukt dat niet. En dat komt omdat God hem vasthoudt, ondanks de moeite, ondanks de zorg die hij natuurlijk dan allemaal gaat meemaken. Maar wij gaan nu met elkaar eerst zingen. Wij doen dat uit Psalm 139, die psalm die daar ook over gaat, dat God bij ons is, die ons kent, die weet wie wij zijn, die onze naam weet, die zelfs onze naam wist voordat we er zelf waren, voordat we geboren werden. Wij gaan dat met elkaar zingen, Psalm 139, de versen 1 en 2. Gemeente, Jona, dat is een hele bekende man, een heel bekende figuur uit de Bijbel. Als je klein bent, dan is Jona een van de figuren waar je het eerste over leert zingen. Jona is ook de man over wie je eerst, een van de bekendste verhalen die hoort vertellen op club of zondagschool. En we weten het met elkaar, Jona is een boodschapper van de Heere God. Hij staat in contact met hem. En dan weten wij wel hoe zo iemand heet. Een profeet. En zo kom je hem ook tegen in dat tweede schriftgedeelte wat we met elkaar lazen, 2 Koningen 14. Jona, hij werkt, of je kunt dat beter zo zeggen, dat hij zijn boodschap van God brengt in het noorden van Israël. Daar waar koning Jerobeam de tweede aan de macht is. En in die tijd, aan het begin dat deze aan de macht is, dan is het in Noord-Israël best wel onveilig. Je moet daar niet gek op kijken als je beroofd wordt van de ene op de andere dag, van dat wat op dat land groeit of dat wat je in de stal hebt staan. Roofbende uit rovers die komen over de grens en plunderen alles wat ze tegenkomen in het noorden van Israël. En nou is Jona de man die de boodschap van de Heere God krijgt en zegt van: mensen, het zal beter met ons land gaan. De koning die we nu hebben, Jerobeam de tweede, dat zal iemand zijn die er alles aan doet om de grenzen te versterken, om het leger aan die grens machtiger te maken, zodat die roofbende wat minder vaak naar ons toe komen. En ze zullen het uiteindelijk helemaal opgeven, want het gaat steeds beter met Israël en het leger dat zal ook steeds machtiger worden. Dat is ongeveer zo het bericht van 2 Koningen 14. En het gebeurde, dat lees je in datzelfde stukje. Jona, zo zou je kunnen zeggen, is een echte profeet. Je had namelijk ook heel wat moet ik zeggen. Heel wat mensen die zich voor profeet uitgaven, maar dat waren geen echte. Dat waren profeten die eigenlijk alleen maar brood aten. Dus ze deden dat omdat ze er een leuke boterham aan overhielden. Ze stonden helemaal dus niet met God in contact. Maar Jona wel. En zo krijgt hij dus op een gegeven moment, op een zekere dag, opdracht van de Heere God: Jona, jij moet naar Nineveh. Maar dat is nou het bijzondere aan deze opdracht. Want dat kregen veel echte profeten niet door van de Heere God. Dat ze buiten de grens hun boodschap moesten gaan brengen. Over de grens. Want dat was het geval. Jona, die moest naar Nineveh. En dat hoorde nou net niet bij Noord-Israël. Het lag in een ander land, in Assyrië. Daar waar ook gewerkt werd aan de macht. En daar ging het ook goed. Zo goed zelfs dat ze in Noord-Israël toch wel een klein beetje bang waren dat het daar te goed ging en dat Assyrië een behoorlijke tegenstander zou gaan worden van Noord-Israël. En daarom schrikt Jona eigenlijk bij het bericht, bij de boodschap van de Heer God, als hij daar naartoe moet. Ja, Jona begrijpt het wel, aan de ene kant, want hij weet, hij kent ook de berichten die daar vandaan komen. Daar de mensen in Nineveh, die doen heel veel verkeerde dingen, ze zondigen. En God die ziet alles, die ziet als mensen goed doen, hij ziet ook als ze het niet goed doen. God die kijkt dwars door de buitenkant heen naar de binnenkant. Hij kent daarom ook je gedachten en je woorden, die je nog ineens hebt uitgesproken, waarvan je misschien zelfs schrok. Ik weet het allemaal. En niet alleen van u en mij en jou, maar toen ook van de mensen uit Nineveh. En Jona, die moet het gaan vertellen. Het is God allemaal te veel geworden. Zijn geduld is op. God gaat Nineveh straffen. En Jona begrijpt die boodschap, dat God de zonde niet kan zien, maar hij schrikt er ook een beetje van dat hij dat moet gaan vertellen daar. Hij weigert namelijk te doen wat God van hem vraagt. Jona zegt nee. Want Jona die weet heel goed wie God is. Jona die weet dat God iemand is die vol is van genade, die vol is van barmhartigheid, die vol is van geduld en die vol is van ongelooflijk vol van mededogen is. Laten we het maar even zo zeggen. Dat God het uiteindelijk niet kan verkroppen. Dat hij mensen moet even overgeven aan het verderf, aan de ondergang, aan de vernietiging, aan de straf. Omdat God een God is die mensen lief heeft. En Jona die ziet het dagelijks om zich heen in Noord-Israël. Jona die echte profeet, die de woorden van God doorgeeft, die ziet hoe zijn eigen leefomgeving, hoe zijn eigen volk met God omgaat. En hij ziet ook hoe het in Noord-Israël steeds beter gaat. In de tijd van Jerobeam II, dat is een geweldige tijd. Economisch gaat het voor de wind en maatschappelijk heeft iedereen het best wel naar zijn zin. Ja, een minderheid niet. De minderheid die eigenlijk machteloos is en geen naam heeft. De weduwe, de wees. Sociale wetgeving zoals in onze dagen, die was er nog niet. En die was er in Israël toen wel. En die was hen door de Heere God gegeven, als een onderdeel van zijn wet. Maar ze deden eigenlijk niet zoveel met die wet. In naam dienden ze de Heere God. Maar hun hart zat er niet bij. Dus als ze daar in Israël al acceptgirokaarten hadden van goede doelen, dan gingen die regelrecht de prullenbak in. Begrijpt u? Zo zat Israël erin in die dagen. En Jona, die kent zijn volk en Jona kent ook zijn God. En dat is wat Jona nu aanvoelt. En hij ziet aan zijn volk hoe God een God is van genade en van de lange adem en van het geduld. Dat hij toch zijn volk toch spaart. Ondanks alles houdt God vast. God die straft mensen ook vandaag niet naar alles wat ze verkeerd doen. God handelt niet met mensen naar wat ze werkelijk hebben verdiend. Dat is, zo zou je het ook kunnen zeggen, de grondtoon, de boodschap van heel het boekje Jona. En dat moeten we maar meenemen ook vanmorgen. Dat de Heere God ondanks al onze verkeerde dingen, al onze schuld, toch zijn vriendschap aanbiedt. Iedere keer weer. En dat blijkt ook dat zo is, ook uit dat laatste stukje als Jona zijn boodschap gebracht heeft en de Heere God een God van geduld ook blijkt te zijn voor het volk van Nineveh. Dan lees je hoe Jona het ook inziet. Ik wist het wel, zegt hij dan. Ik wist het wel dat u zo was, Heere God. Een God vol van genade. Gemeente, we gaan een stapje verder. Als de Heere God dus vertelt aan Jona dat hij boos is op de mensen in Nineveh En dat God wil dat Jona dat daar gaat vertellen, dan denkt Jona: mooi niet, dat doen we niet. Want Jona die weet het zeker, als daar die boodschap aankomt, als de mensen van Nineveh daar spijt van krijgen, dat ze zo met hun medemens, maar ook met de Heer God doen, dan zullen ze de Heer God om vergeving gaan vragen. Dan zou het zomaar kunnen dat God hen ook genadig is, dat God hen spaart, dat hij vergeeft inderdaad, dat de straf niet ten uitvoer gebracht zal worden. En zo is het ook, gemeente. Het woord van God, ook vandaag net zo. Het woord van God, dat heeft het wel over straf en dat heeft het wel over oordeel. Dat als je zondigt, als je de verkeerde dingen doet, als je de Heere God wel zegt te dienen, maar je doet er eigenlijk in de week helemaal niets mee. Je gaat gewoon je eigen gang en je voert je eigen wil uit, terwijl je wel weet van ja, het is eigenlijk verkeerd, maar... Nou, dat woord van God, dat gaat er wel tegen in en dat spreekt wel over het oordeel daarover. Het noemt zelfs de dood, de straf op de zonde. En dat komt, weet u hoe dat komt? Omdat God aan geen enkele zonde gewend raakt. Wij wel, wij raken aan de zonde gewend. Als je nou maar vaak genoeg de krant leest, als je nou maar vaak genoeg om je heen kijkt in onze maatschappij, als je nu maar vaak genoeg naar het journaal kijkt en de actualiteitenprogramma's en de discussies, dan raak je aan bepaalde zaken die vroeger niet door de beugel konden, dan raak je gewoon aan gewend en zeg ja, dat moet toch kunnen vandaag de dag? Je leeft toch in een moderne tijd? We zijn toch niet ouderwets? Nou, God is in die zin ouderwets. Wat God vroeger zonde noemde, dat is het over 100 jaar als deze wereld er nog is, ook nog steeds zo. Verkeerd is verkeerd, omdat God betrouwbaar is. Daarom is de Heere God betrouwbaar. Wat hij ooit vond en heeft gezegd, dat geldt vandaag precies nog zo. Maar daarom ook, als het dan over zonde gaat, ook die genade daaroverheen. En dat is nou waar we altijd goed op moeten letten. Dat al die dingen die in de Bijbel staan over straf en over oordeel, dat de Heere God daar niet op uit is. God is geen God die, bij wijze van spreken, zo in zijn handen wrijft van hé, ik zal die mensheid daar eens even. Nee, zo is God niet. God hoopt juist dat mensen gaan inzien dat ze op de verkeerde weg zitten. God hoopt altijd maar weer, eigenlijk zou je zeggen, menselijkerwijs gesproken tegen beter weten in. Dat mensen zich omdraaien, dat mensen zich bekeren. En dat kom je nou telkens in de Bijbel tegen. Nee, de Heere God die zwijgt niet over straf en over oordeel, maar zijn bedoeling daarmee is dat de Heere God hoopt dat mensen zich omdraaien naar hem toe, opnieuw. En hem vragen: Heere God, wilt u mij alstublieft vergeven? Dat is ten diepste het motief van de Heere God. God die klaarstaat om te vergeven. En omdat Jona God kent, dan weet hij ook wat er daarna dus kan gebeuren. Als de mensen in Nineveh hun zonden zouden gaan belijden, dan zal God hun wellicht gaan vergeven. En dan, ja, dan komt het, dan zal Nineveh blijven bestaan. En dan wordt Nineveh, dan wordt Assyrië machtiger en machtiger. En dan kan het heel goed zijn dat ze over een paar jaar met een heel leger aan de grens van Noord-Israël staan. En ja, dan legt Israël het loodje, dat redden ze niet. Als God de vijanden van Israël laat voortbestaan, dan komt het voortbestaan van Israël daarmee onder druk. En dat is waarom Jona niet naar Nineveh wil. Jona hoopt eigenlijk stilletjes dat God Nineveh niet genadig zal zijn. Hij denkt: als ik niet ga, dan komen ze daar in Nineveh nooit achter dat de Heer God boos is, maar dat hij tegelijkertijd ook een God is van genade. Wel, als God dan zegt, Jona, maak je klaar, ga naar Nineveh, dan gaat Jona op de vlucht. In plaats van naar het noordoosten, gaat hij precies de andere kant op. En zo komt hij bij Joppe, een havenplaats. Nou, daar kom je schepen tegen. En dat gebeurt ook. Er is een schip wat zo ver mogelijk in je gedachten ook van dat Nineveh van Daan zal raken. Tarsis, ergens aan de zuidkust. Waarschijnlijk ligt dat ergens aan de zuidkust van Spanje. En nou ja, verder, nog verder varen, dan had men het idee, dan vaar je van de wereld af. Dus Jona kon daar niet verder. En hij betaalt zo de reis. En nadat hij de lading, natuurlijk, je moet je inschepen, maar het zal heel snel gebeurd zijn. De lading die wordt aan boord gebracht. En als dan de trossen los zijn gegooid, dan vaart dat schip van Nineveh vandaan. Jona vlucht weg voor het aangezicht van God. Nou, dat doet Jona natuurlijk niet alleen. Maar dat doen alle mensen sinds Adam. Je leest het ook twee keer in het gedeelte van wat we vanmorgen lazen, vers 3. In één vers begint ermee, het eindigt ermee. En dat komt omdat Jona God kent. En als je voor het aangezicht van de Heere God staat, ja, dat is wel helder, denk ik toch ook. Wanneer je iemands gezicht ziet, ja, dan ben je in de nabijheid van die ander. Nou is God natuurlijk een geest. Je kunt God niet zien, maar dat is beeldspraak. Als je dus voor het aangezicht van de Heer God bent, dan ben je in zijn nabijheid. Als je elkaar in het aangezicht kijkt, dat betekent dat je elkaar ook kunt vastpakken. Nou, zo nabij is Jona bij God. Tenminste, in zijn gewone doen. Maar nu neemt Jona daar afstand van. Jona was altijd klaar om God te dienen, want dat betekent het ook eigenlijk, dat je klaar staat om God te dienen. Als je voor het aangezicht van de Heere God staat, als je voor het aangezicht van een koning stond, dan was je vroeger, nou ja, degene die het meest dicht bij de koning was, de hoogste bediende. En zo was Jona profeet voor het aangezicht van God. En daar neemt hij afstand van. Hij vlucht. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Jona de brui geeft aan zijn geloof. Als jij van plan bent, als je gedoopt bent, catechisatie gevolgd hebt en met plannen rondloopt om, als je 18 bent, de bruid eraan te geven, dat betekent niet dat je ineens van je geloof bent afgevallen. Maar je neemt die bagage nog wel mee. Want alles wat ze thuis jou hebben verteld en op school hebben verteld over de Heere God, dat kun je niet zomaar uitwissen. Dat zie je ook vandaag de dag. Mensen proberen dat wel, maar het zit een heel hoog dat ze er zelfs boeken over moeten schrijven. Maar als Jona dus afstand neemt van de Heere God, dan betekent dat niet dat hij ophoudt met het geloof. Dat hij gaat, ja, je zou misschien wel kunnen twijfelen aan het bestaan van de Heere God. Natuurlijk. Dat is heel herkenbaar in deze gebroken wereld. Dat doen we allemaal wel eens. Zou de Heere God mij wel herkennen? Kent hij mijn gang door het leven wel? Als de Heere God bestaat, weet hij wel wie ik ben? En is mijn geloof wel echt? En als ik dadelijk mijn hoofd neerleg, zou het wel? U kent die vragen wel, dat geworstel. Maar je bent daarom je geloof niet zomaar kwijt. Dat je ineens ophoudt te geloven dat God God is. Nou, zo is het met Jona eigenlijk ook, als hij in de boot stapt naar Nineveh. Maar ja, als hij dus afstand neemt van God, daar zit dan toch wel een consequentie aan vast. Wie weggaat van de Heere God, ja, die dreigt alleen te raken. Jona die neemt afstand van God omdat hij het niet eens is met de weg die God met hem wil gaan. Die de Heere God ook met Nineveh wil gaan. Waar is Jona het niet mee eens? Dat in Nineveh de genade van God wordt uitgedeeld. Zo kom je ook wel eens mensen in de gemeente tegen die het ander het licht van God niet in de ogen gunnen. Het is soms te gek voor woorden, maar je maakt het soms mee. Of dat je elkaar je woont in één straat en je gaat naar dezelfde kerk en toch heb je ruzie. En dat je elkaar ook, nou ja, elkaar misschien niet meer aankijkt, maar dat je het wel over elkaar hebt met anderen. En dat dan het geloof van die ander ook op de tafel komt en over de tong gaat. Nou, zo ongeveer is het met Jona, zo zou je dat kunnen zeggen. Jona die houdt te veel van zichzelf, te veel van het noorden van Israël, daar waar te veel van zijn volk. En hij sluit daarom de Ninevieten maar uit van Gods genade. Maar als je nou denkt dat je God kunt ontlopen, ja, dan heb je het mis. Dan spreekt Psalm 139 je tegen. Maar zegt u het maar, wat vindt u van Jona? Is hij voor u herkenbaar? Je kunt je natuurlijk ook afvragen, is dat nou een knecht van God? Is dat nou iemand die God dient? Natuurlijk iemand die zo voor het aangezicht van God staat, die mag je er ook op aanspreken. Ook vandaag de dag. Je hebt als ambtsdrager hiervoor in de kerk, als dominee, Heb je een bepaalde voorbeeldfunctie, dat is waar. En ja, daar mag eigenlijk niets op aan te merken zijn. Maar als we nou even teruggaan naar Jona. Jona die staat centraal vanmorgen. Zou dat zo kunnen zijn dat je in Jona juist iets van jezelf herkent? Juist als predikant, juist als ambtsdrager, als gemeentelid. Natuurlijk, we willen toch, zoals we hier zitten vanmorgen, allemaal toch God wel dienen. We geloven toch, zoals we hier zitten, allemaal in de Heer God. En we geloven toch in het eeuwige leven. En we weten toch ooit dat we hem zullen ontmoeten. Dat we rekenschap gevraagd krijgen. Van wat heb je nou met je leven op aarde gedaan? Wat heb je nou met je naaste gedaan? Wat heb je nou met mij gedaan? En dat weten we, dat beleiden we. En zeker als we avondmaal vieren en we staan op en we gaan naar voren en we beleiden de Heer Jezus Christus en we weten het, we moeten met lege handen komen, want ja, we hebben niets om de Heer God aan te bieden. Als je daaruit leven mag, je bent door die genade van de Heer God ook zelf geraakt en aangestoken en je weet wie God is, je hebt hem leren kennen. En dan zijn er zomaar ineens in je leven van die dingen die je niet kunt aansturen, dingen die je ook niet hebt gekozen. Denk eens aan gezondheid of bepaalde idealen. Denk eens aan een partnerkeuze. Het leven leek mooi, maar ineens is het leven niet mooi meer. En soms is het ongelooflijk moeilijk als de Heere God je juist voorgaat op een weg die je nou niet hebt gekozen. Een weg die je aan het begin van je leven heel anders dacht. En dat je het niet meer kunt zingen, dat enige zang wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig, je kunt het eigenlijk niet meer. Daar kun je nou net niet meer achter staan. Zelfs niet als je misschien de bedoeling inziet. Dat je ziet, ja, God die gaat met mij een weg die ik niet leuk vind. Maar ik heb er toch wat tegen. Ik kan me er niet onder buigen. Herkent u dat, gemeente? Misschien niet allemaal, maar ik kom het wel in het pastoraat toch behoorlijk veel tegen. En ook als ik in de spiegel kijk, dat je soms best wel vastzit aan die eigen zin. En dat je die probeert te verwezenlijken. Dat je toch die vriendschap aanhoudt waarvan je weet, ja, eigenlijk staat die tussen mij en God in. Want verkeerde vrienden, verkeerde vriendinnen, die nemen mij als het ware mee, weg van God. En je hebt misschien toch wel oog voor die bepaalde baan waarvan je weet, eigenlijk brengt dat mij in conflict met mijn geloof. Of met de mogelijkheid om in mijn geloof te groeien. Dat kan zomaar. Er zijn tegenwoordig best wel banen dan kom je in conflict. Nee, nou bijvoorbeeld is een baan waarvan je zegt, ja, dan kom ik van de 9 of van de 10 kerkdiensten, kom ik er 8 niet meer in de kerk, want dat kan dan niet. En dan wil ik niet zeggen dat alle banen als je op zondag moet gaan werken, dat denk eens aan bijvoorbeeld defensie, denk eens aan de verpleging, dat zijn natuurlijk allemaal banen die zijn schitterend. Maar pak eens wat anders, bijvoorbeeld topsport of zo. We hebben pas weer een sportzomer achter de rug. Als je nou goed kunt hockey of kunt tennissen of noem maar eens wat op, ga je daar dan mee door, zodat je uiteindelijk moet gaan kiezen of de gemeente of het sportveld. Nou, zo kun je heel wat keuzes in je leven bedenken. En hoe ga je er daar mee om? En dan lees ik in dat kleine stukje wat we gelezen hebben in het boek van Jona, dat God dat niet, zomaar niet accepteert. Vers 4. Maar lees je dan. Ja, Jona kent God, maar het is andersom ook. God kent Jona ook door en door. En dan gaat die genade van God schitteren. Want God kent Jona beter dan hij zichzelf kent. En God die laat zijn kind Jona zomaar niet gaan. Het is geweldig, gemeente, als je dat zo mag ervaren. Dat je misschien wel het idee had, ik ga die kerk uit, ik neem er afstand van, maar het was net of dat je aan elastiek vast zat. Je werd teruggetrokken. God laat zomaar mensen niet los. Dat is ook geweldig als je ouder bent van kinderen die ook volwassen zijn geworden en wel afscheid hebben genomen van de kerk. Geweldig als je dat bedenken mag. Dat mag je telkens ook bij de Heere God neerleggen. Heere God, laat mijn kind niet los. Want God laat niet los. Want hij had voor Jona een hele andere profeet naar Nineveh kunnen sturen. Hij had Jona zomaar los kunnen laten. Zeg, nou, ik pak wel iemand anders. God had Jona niet nodig. God heeft ook mij. God heeft ook u niet nodig. Toch houdt God je vast en laat hij je niet zomaar gaan. Steeds, met andere woorden, krijg je van God opnieuw een kans. Begin maar weer opnieuw. Iedere dag opnieuw mag u met God beginnen. Opnieuw beginnen. Ook al heb je het gisteren en eergisteren, zoals al die andere dagen, weer verprutst. God nodig je uit, elke dag opnieuw. Kom maar weer met lege handen. We zetten er weer een punt achter. We starten opnieuw. Dat is het bericht ook van Jona. Het gaat wel soms door de diepte heen, dat is waar. Heel de geschiedenis van Jona zie je dat ook. Het gaat steeds dieper en dieper. Als je wat verder bent, dan zie je Jona alleen maar afdalen. Eerst in dat ruim van dat schip. En dan gaat hij afdalen in de diepte van de zee. Dieper en dieper. En dan laat God het soms stormen. Letterlijk hier in Jona. En met die storm, daar krijgt Jona opnieuw een kans. Want hij gaat niet direct overboord. Het schip dat zinkt ook niet. Nee, Jona krijgt ook aan boord een kans om tot inkeer te komen. Een kans om zijn verzet op te geven. Om schuld te belijden. Heere God, vergeef mijn zonde alstublieft. Mijn dwaalziek hart. Maar Jona die doet het niet aan boord. Pas in het ingewand van die vis. Daar gaat het gebeuren. Daar komt Jona tot inkeer. En ook in die vis. Jona die wordt niet door die vis vermorzeld. Daar zit ook de hand van de Heere God achter. Maar de Heere God die bewaart Jona in het binnenste van die vis. Daar krijgt Jona van de Heere God de kans om te bidden. Gemeente, en dan ga ik de preek afsluiten, maar met één opmerking. En ik ben daar ook heel voorzichtig mee. Probeer er ook heel pastoraal mee om te gaan. En ik wil dit zeggen, dat niet alle tegenslag in ons leven zo direct te maken heeft met een bepaalde zonde in ons leven of een gebrek. Dat moet u niet denken, dat is ook niet het bericht van Jona. Maar het kan ook in ons leven precies als Job gaan. Je leeft heel dicht bij de Heere God en je krijgt van alles over je heen. Je krijgt van alles mee te maken en je verliest alles. Je geloof wordt op die manier beproefd. Zo kan het ook gaan, maar uit de praktijk van het discipelschap van ons mensen, dan zie je het toch ook dat de Heer God soms het stormen laat in je leven. Met die bedoeling dat Hij je wil terugbrengen. Dat de Heer God met jou, met u een weg wil gaan waarvan Hij zegt, ja, dat is toch de beste. En dan komt alles daartegen in. En dan gaat het bruisen van binnen. En dan drukt dat kruis loodzwaar op je schouder. Want stormen, ja, die zijn niet leuk. En je hoeft ze ook niet op te zoeken. Nooit. Je hoeft nooit te zeggen van, waar is nou dat kruis in mijn leven? Maar als het stormt, ja, u moet dat voor het aangezicht van de Heere God zelf duidelijk krijgen. God heeft er een bedoeling mee. Als tegenslag in je leven opdoet. Hij wil je weer terug of nog dichter bij hem brengen. Stel nou eens dat God geen storm had opgeroepen. Dan was Jona veilig naar Tarsus gevaren, maar wel van het aangezicht van de Heer God. Weg. Uit beeld. En dat is waar de Heere God nou aan werkt. Dat niet. Ziet u hoe in dat kleine stukje, dat kleine Bijbelboekje Jona, de genade van God zo geweldig getekend wordt. En het is diezelfde genade die ook vanmorgen verkondigd wordt. Dankzij de Heere Jezus Christus mag u altijd opnieuw bij hem aankloppen. Vanmorgen is dit het bericht eigenlijk. Stop. Hou even stil. Geef mij, zegt de Heere God, je hart. Amen. Gemeente, wij mogen met elkaar gaan zingen uit diezelfde Psalm 139. Opnieuw, Psalm 139, de versen 7 en 14. Gemeente, wij zullen nu met elkaar de Heer God danken en onze voorbeden doen. Heren, zo mogen we opnieuw bij u aankloppen vanmorgen. U dankend voor uw woord. En we mogen u vragen, wilt u door middel van uw geest dat woord in ons hart laten groeien? Dat het daar mag in ons leven, in ons dagelijkse leven, maar ook in de relatie met u, dat het daar vrucht mag gaan dragen. Dat wij uw woord ook mogen doen. Dat we, juist als het moeilijk is in ons leven, dat we daar ook mee naar u toe gaan. Ook met onze waaroms. Met die vragen die in ons leven niet weggestopt kunnen worden. Dat gaat om misschien wel spanning in een huwelijk. Of in het gezin. Oneenigheid. Of ruzie tussen broers of zussen. Of dat het in een relatie niet goed loopt. Een vrienden, vriendinnen. Dat het niet goed gaat met onze gezondheid. In ziekenhuizen. We mogen dankbaar zijn dat ze er zijn. En dat er een goede gezondheidszorg is. Maar juist, een bestaan bewijst ook tegelijkertijd al die gebrokenheid. En als we er zelf mee te maken krijgen, dan kan het zo moeilijk zijn, Heer God. Als we in de afbraak leven, als we ouder worden en steeds meer moeten gaan inleveren. Als we eigenlijk alleen geneigd zijn om terug te kijken naar wat we hadden. Want als we vooruit kijken, dan kijken we eigenlijk een donkere tunnel in. Maar geef ons het besef dat als we bij u zijn, dat u het licht maakt. En dat u zelf hoop en perspectief geeft. Ook als we een kruis moeten dragen. Dat u voor wil gaan. En dat u het laat zien. Ik ben bij je. En ook al is de reis wel heel erg zwaar, je bestemming, je aankomst, je doel ligt vast. Dat is zeker, want ik ga met je mee. Wilt u ons dat helder maken, juist als het leven ons tegen zit? We mogen u ook danken als we heel dicht bij u leven en we ervaren dat ook zo. Of als u ons gezegend hebt. Als we heel veel reden tot dankzeg hebben, tot lofprijs, dan willen we ook dat vanmorgen doen en voor u neerleggen. Of we zo mogen toeleven naar een huwelijk. Of als we een jubileum mogen vieren vandaag. Dank u wel voor al uw goede zorg. We hebben dat niet verdiend. En toch geeft u het ons. Als we gezegend zijn op ons werk, als we carrière mogen maken en al die dingen die het leven ons biedt. Maar dat we dat altijd in het, of we nu ziek of gezond zijn, of oud of jong, maar dat we dat altijd mogen doen in het besef dat u ons nabij bent, dat u ons doorgrond en kent. En dat we zo als christen, als christin mogen staan voor uw aangezicht. In uw nabijheid. Maak u ons dat alstublieft iedere keer weer bewust. Zegen ons zo. Of zegen ook ons land, ons volk. Als we ons opmaken om naar het stemlokaal te gaan. In een stemhokje opnieuw onze stem zullen gaan uitbrengen. Wilt u dan ook meegaan? Ook in die keus. Dat we dat met een open hart mogen doen. Voor uw aangezicht. We mogen u vragen, wilt u bij onze regering zijn? En na de verkiezing ook bij de nieuw te vormen regering. Wilt u ook daarin leiding geven? En veel van uw geest daar aanwezig laten zijn. We mogen u vragen, wilt u zijn met ons vorstenhuis? Wilt u zo met ons zijn in crisistijd? West-Europa, als we van de ene naar de andere crisis met elkaar gaan. En wilt u dan als het spannend wordt, Ook als het gaat om onze eigen portemonnee. Toch die verre naaste niet uit het oog verliezen die nog veel minder heeft dan wij dat hebben. We mogen u ook bidden. Wilt u zo met ons gaan? En wilt u in deze wereld daar met uw gemeente zijn? Een gemeente ook in de storm. Als we beseffen dat 2/3 van onze broeders en zusters op aarde vervolgd worden op een of andere manier. Die lijden vanwege het belijden. Mogen u vragen, wilt u in deze wereld zijn daar waar mensen in nood zijn? Waar mensen moeten vluchten? Waar mensen door het geweld van andere mensen de wijk moeten nemen of vanwege geweld van de natuur? Wilt u helpen, wilt u troosten, wilt u bemoedigen? Het brengt ons steeds weer, als wij daaraan denken, terug bij die beden. Of u spoedig wilt weerkomen, Heer Jezus Christus. Dan zal alles recht zijn in plaats van onrecht. Dan is er geen lijden meer, geen gebrokenheid, geen kruis dragen. Zo mogen we daarom bidden, in dat verlangen. En wilt u er zelf voor zorgen dat alle die waar wij aan denken dan op dit moment, mensen die achterblijven of die afhaken, wilt ze aansporen om ook mee te gaan. Grijp ook hen in hun hart. Dat mogen we u allemaal bidden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 89, de versen 3 en 7. Psalm 89, het 3e en ook het 7e vers. Gemeente, verhef dan uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.